U luistert naar een podcast van De Weg uit Meidrecht. Voor meer informatie kun je gaan naar www.deweg.net. Veel plezier bij het luisteren.
Wij willen vanmorgen even terugkijken een aantal dingen van wat God gezegd heeft over de afgelopen tijd. En dan gaan wij kijken naar wat het houdt het nu in dat je lid wordt van een gemeente. Ik heb heel duidelijk dat God tot ons spreekt over groeien. Als je even verder wil gaan, Tobias. 2009 wordt een hele bijzondere jaar. Ik denk dat wij echt, het is heel belangrijk dat wij voor onszelf en voor de gemeente, dat je weet wat zegt God. Er gebeurt zoveel dingen in de wereld. Er is zo'n puinhoop in de financiële wereld. Mensen die zitten met vrezen, met angsten. Dit lijkt alsof de ergste van de economische crisis ons niet gehaald heeft. En waardoor laat je je leiden? Laat je je leiden door een bericht in een krant, of laat je leiden door wat God spreekt? Maar dan moet je wel Gods stem goed verstaan. Waarop bouw je je zekerheid? Op wat RTL 4 zegt? Of wat Kees de Korte zegt? Of over wat de NOS-journaal brengt? Het is heel belangrijk dat je zeker weet, wat is Gods plannen met je leven? Want God heeft een plan voor iedereen van ons. En daarom is het zo belangrijk. Wij zien dat de omstandigheden in de wereld veranderen. De crisis in Israël, in de Palestijnen, crisis in de financiële wereld, Oekraïne en Rusland. Wij hebben gezien dat Rusland heeft eigenlijk Georgië niet toegelaten om meer afstand te nemen. En Rusland is bezig om zijn krijgsmacht weer op te bouwen. Dit lijkt alsof de vrede en de rust die daar was ineens veranderd is. Ineens is het weer grimmiger. En ik wil u niet bang praten, maar weet u dat voor het eerst in een lange tijd patrouilleren weer de Russische gevechtsvliegtuigen al de grenzen van de NAVO-landen. Zij zijn weer bezig om nieuwe onderzeeërs te bouwen. En voor het eerst in heel veel jaren zitten er weer Russische schepen bij Cuba, in de achtertuin van Amerika. Ik kan me herinneren, jaren geleden, dat Kennedy en Khrushchev, die hadden een telefoon, zijn rode telefoon op het bureau, dat zij elkaar enig moment kon schakelen. De ouderen zitten in knikkende ogen. Maar dit lijkt alsof weer de verhoudingen veranderen in de wereld. En wat zegt God over de tijd waarin wij leven? Wat zegt God over deze tijd? Hoe moeten wij ons wapenen? Hoe moeten wij ons voorhouden? En daarom stel ik u vanmorgen ook een geloofsuitdaging voor ogen. Om te gaan groeien in je persoonlijke geloofsleven en gaan groeien als geloofsgemeenschap. Wij kunnen er niet zonder. Wat we al weten, vorige week hebben wij daar even stilgestaan bij. Tobias, je moet hier letten. Ja, weet je, het is net op het moment dat hij zo doet, dan kijkt hij naar de scherm of zo. Het is niet altijd dat hij afgeleid is, maar hij mis je net op dat moment. Vorige week heb ik gesproken over zo'n mooie plaatje wat je groei kan zien. Ja? Groeien in het onzichtbare, niet in het onzichtbare, is een verdieping van je geloofsleven. En dat is meer daar dan in het zichtbare. Groeien in het zichtbare, dat is wat iedereen opvalt, maar dat is ook belangrijk. De samenkomsten, je toewijding, financiële middelen. Groei is altijd meetbaar. Maar ook dat we gaan luisteren, wat is Gods woord voor ons, voor dit jaar. Vorig jaar heeft God tegen ons gezegd, want ik weet welke gedachten ik over je koestert, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede om je hoop en niet van onheil. Om je hoopvolle toekomst te geven. God is een positieve God. Als er nou één plek is waar je beter moet voelen als je naar buiten gaat. En blijer moet voelen als je naar buiten gaat, dan is dit de kerk. Want bij de kerk verkonden een goede boodschap. God heeft gedachten van vrede, van hoop, van blijdschap over jou. Hij wil je oneindig veel meer geven en aan je doen en laten bemerken dan dat je ooit kunt bidden of beseffen in je leven. En voor dit jaar, geloof ik, heeft God tegen ons gezegd, Jezus Christus is gisteren, vandaag hetzelfde en ook in de eeuwigheid. Morgen en in de eeuwigheid. En het is goed om het vast te houden. Wij zullen het later uitwerken. Maar als we praten van mensen die lid worden van een gemeente, dan moeten we gaan kijken, wat zegt de Bijbel nou daarover? Hoe functioneert de gemeente? En gaan we naar de eerste christelijke kerk die daar was, de eerste christelijke gemeenschap, dan moeten we gaan naar Handelingen. Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. En ik lees aan u voor vanaf vers 41. Pardon. Handeling hoofdstuk 2. Handeling hoofdstuk 2 vanaf vers 41 begint het met: zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En dan heb je het voor je. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle zielen. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruiken hun maaltijden met blijdschap en eenvoud van hart. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Even terug, Tobias. Moet je zien, diegenen die tot geloof gekomen waren, één bij één vergaderd waren. Zodat is tot geloof komen en vergaderd worden door God op een specifieke plek. Dat is heel belangrijk dat wij dat gaan zien. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar er zijn een aantal kernwoorden die uit dit gedeelte naar voren komen. Zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. En zo moet je het eigenlijk lezen. Zij bleven volharden bij de gemeenschap. Zij bleven volharden bij het breken van het brood. Dat betekent avondmaal. Zij bleven volharden bij de gebeden. Met andere woorden, niet alleen persoonlijk gebed, maar ook de gezamenlijke gebeden. Zij bleven volharden in de zorg voor elkaar. Zij kochten, verkochten dingen om uit te delen aan mensen die het nodig hadden. Zij bleven volharden in de blijdschap. Zij bleven volharden in de lofprijzing aan God. En dan zien wij dat God voegde dagelijks toe, even terug, sorry, God voegde dagelijks toe wie behouden werden. Elkeen van die begrippen is eigenlijk een preek op zich. Maar dit daar was een vastberadendheid bij de eerste gemeenteleden, dat dit wat ze ontvangen hebben, dit wat ze gehoord hebben, dit wat gebeurd is met hen, laat ze niet meer roven. Ze blijven volharden. En er waren kernbegrippen wat eigenlijk de gemeente vormen. Nu ga je vragen, maar is lidmaatschap dan nou zo belangrijk? Laten wij daar naar kijken. En dan wil ik met u dat u met me gaat naar Galaten hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. En apostel Paulus die schrijft aan de gemeente in Galaten. En wat hij moet doen aan de gemeente in Galaten, is daar zijn een hele aantal dingen fout gegaan in die gemeente. Hij noemt op een stadium ook de gemeente, jullie zijn gewoon stupid. Nederlandse oude vertaling staat er: onverstandige gelaten. En dan zegt hij het tweemaal. De Engelse Bijbel zegt gewoon: you stupid Galatiërs. Wat is het gebeurd? Zij hebben het evangelie gehoord en alle vrijheid ontvangen. Ze waren er blij mee. En langzamerhand zijn zij wettisch geworden. Met andere woorden, zijn zij niet vastgehouden aan de genade, maar gingen er dingen verkeerd. En gleden ze af. En de apostel Paulus zegt: hoe kan je dat nou doen? Je waren geroepen om vrij te zijn. En dat is zo belangrijk. En dat is de worsteling die wij hebben. Wij zijn nu als gemeente begonnen. En je moet een aantal regels hebben. En wij hebben ook gezegd: jongens, wij willen een aantal regels in plaats zetten voor de veiligheid, voor de duidelijkheid. Wat is een gemeente? Waar liggen de grenzen? Hoe doe je dat? En dan zit je het op papier, je vergadert, je bidt erover, je bidt voor de vergadering. Je bent thuis als je die dingen voorbereidt en als je die dingen schrijft, je bespreekt het met elkaar. Oh, soms dan duurt het eindeloos, zulke dingen. Ja. Maar je moet papierwerk doen. Wie vindt papierwerk leuk? Ik weet zeker mensen wel, sommigen maken het een werk van. Rekenmeesters en klerken en zulke dingen. Het is niet mijn beste gave. Wij hebben, sommige mensen hebben altijd gezegd: joh, jullie zijn wat chaotisch. En vooral werd het over mij gezegd: wat ben je chaotisch? En wij hebben ontdekt: nee. Wij hebben een spontane manier van inrichting van ons huishouden. Ja. En weet je, zelfs de meest geordende personen, heb ik gezien, hebben ook dingen waar ze niet goed in zijn en wat ze vergeten en waar fout gaan. Ik had de... Ik kan Marcel waarderen als die speelt. Hij legt het alles van tevoren klaar en alles. En binnen de kortste keer dan ligt de hele vloer vol boeken. En dan kan hij ook niet vinden wat hij net straks mooi klaargelegd heeft. Heb je dat al gezien? En ik probeer hem niet af te kraken. Maar weet je, Magda zegt het ook. Als ik ga zitten en ik begin te lezen en voorbereiden. Al zou daar geen boek in de kamer zijn. Binnen de kortste keer heb ik boeken op de tafel, op de vloer. Drie boeken op elkaar. En ze liggen het hele huis verstrooid door. En ik kijk overal. Maar ik moet dat nog kijken, ik moet dat lezen en dat lezen. Ja. Dat kan gebeuren. Maar doordat je zoekt naar de grenzen, gebeurt het ook dat wij fouten gemaakt hebben. En hebben we ook dingen laten schieten. Wij hebben gezegd, als je lid wil worden, dan moet je lidmaatschapformulier invullen. Je moet je handtekening zetten, dat je de geloofsbelijdenis van de gemeente onderschrijft. Wij willen een gesprek met je hebben. En eigenlijk het invullen van de formulier, daar zit de geloofsbelijdenis achterop, dat onderschrijf je. Dan hebben wij gesprekken, wij praten ook in de stuurgroep wie lid wordt. En gistermiddag, toen ik zo door de lijst heen ging, toen dacht ik: hé, zij hebben niet de lidmaatschapformulier ingevuld. En dan is de worsteling. Wat doe je nou? Wanneer ben je nou wettisch? Wanneer ben je nou niet wettisch? Wanneer hou je je aan de regels? Want ja, wie weet het? Hou je aan de regels, anders maak je brokken. Dat is toch zo'n... Ja, dat is toch zoiets. Hou je aan de regels, anders maak je brokken. Wat? Kijk goed uit je doppen, ja. En zo is het ook. Ik heb met Jan en Janet, we waren er, ze hebben gezegd ze willen lid worden. Toen wij kijken, ja, naam staat niet op het lijstje. Maar kan niet. Ja, maar dat hebben we afgesproken met elkaar. Maar moet je dit zo doen in de gemeente? Weet je dan, dat is altijd, wanneer zijn het nou regeltjes die wij maken en wanneer zijn het Gods regels? Waar treffen wij de onderscheid in? Snap je? En daarom zeggen wij, nou ja, vergeef ons als wij fouten gemaakt hebben, want wij gaan het doen. Ik maak fouten. Vraag maar aan Magda, vraag aan Janko. Hij zit hier, zij kunnen vertellen. Ze kunnen nog veel meer vertellen. Maar wat is de kerk nou eigenlijk? Weet u wat er geloof ik? Ik heb het een aantal jaar geleden voor mezelf geprobeerd om het heel duidelijk te stellen. Ik geloof in een kerk waar Jezus Christus de Heere is. Waar zijn liefde voelbaar, zichtbaar, aanwezig is. En mensen thuis mogen komen en voelen in het huisgezin van God de Vader. Ik geloof in een kerk waar de muziek en zang mensen brengen tot aanbidding van Jezus Christus. En dat Hij als Heer en Verlosser geëerd wordt. Ik geloof in een kerk waar kinderen zich op een gemak kunnen voelen en aan hun trekken komen. Want Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En wij moeten worden als kinderen. Ik geloof in een kerk die doelgericht kunt helpen in nood, waar het ook nodig is, overal op aarde. Ik geloof in een kerk waar men heel duidelijk en eenvoudig hun liefde voor Jezus met anderen kunt delen. Ik geloof in een kerk waar mensen enthousiast worden omdat God de grootste offer van liefde voor ons gebracht heeft. En waar ze voelen en ervaren dat God van hen houdt en hun persoonlijk belang stelt. Ik geloof in een kerk waar de tekenen en wonderen van de Bijbel nog steeds vandaag beleefd en ervaren wordt. Want God is niet veranderd. Jezus Christus is gisteren, heden hetzelfde tot in de toekomst. Ik geloof in een kerk waar men elke dag leeft vanuit de nabijheid van Christus in hun leven. Ik geloof in een kerk die vanuit deze liefde bereid zijn meer dan een gewone te doen. En meer dan een gewone te brengen. En meer dan een gewone te offeren voor liefde voor Jezus. Dat geloof ik. En als we dan praten van lidmaatschap van een kerk, is dit belangrijk. Laten we lezen wat zegt de schrift. Paulus schrijft hier en hij verdedigt zichzelf aan de Galaten en hij vertelt waarom ze zo verkeerd bezig zijn. Hij vertelt uit zijn eigen geschiedenis. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem met Barnabas en nam Moktitis mee. Bent u bij mij, Galaten 2 vanaf vers 1? Vers 2. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondigd, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Paulus zegt, ik heb niet zomaar lukraak geëvangeliseerd. Ik ben naar de Grieken gegaan, naar de niet-Joden, dat is de betekenis van het woord heiden in de Bijbel. Hij zegt, en ik heb mensen verteld van het evangelie. Hij zegt, maar ik heb het niet gedaan als een Lone Ranger. Ik ben teruggegaan naar Jeruzalem en ik heb aan de mensen, de leiding daar gezegd, dit is wat ik verkondig. Dit is wat ik verteld heb. Zodat ik ook niet verkeerd kan gaan, zegt hij. Vanaf vers 3. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd op schoon hij een Griek was, toch niet gedwongen om zich te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om ons vrije die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden. En zo ons tot slavernij te brengen. Zie, daar komt het zo makkelijk aan weten, zo sterk worden, dat je slaaf van die weten en de regels worden. Hij zegt vers 5, wij zijn voorheen geen ogenblik gedwongen weggegaan, op de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Hij zegt, wat iemand vroeger was, telt niet mee. Het is alleen wat ze geworden zijn in Christus Jezus. En hij zegt, diegenen die in kerk en Christus in aanzien zijn, hebben hem niets opgelegd. Dan komt hij daarbij. Immers, maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesneden of de heidenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus aan de besnedenen, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. Vers 9, en toen zij de genade die mij geschonken was, opmerkte, reikte Jacobus en Kefas, dat is Petrus en Johannes, die voor steunvilaren golden, mij en Barnabas de broederhand, wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. En alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Een hele lange moeilijke stuk, maar Paulus zegt, toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand toe. De broederhand, wat betekent het? Omdat mensen niet weten hoe ze dat precies moeten vertalen. De Statenvertaling vertaalt het letterlijk de rechterhand van de gemeenschap. Zij reikte ons, zegt hij, voor de ogen van anderen de rechterhand van de gemeenschap toe. Wat houdt dat nou in? Rechterhand, de Bijbelse betekenis van rechterhand is een hele grote begrip. Wij weten allemaal dat Jezus is opgevaren en hij is gezeten aan de rechterhand van God in de hoogte. Op de troon. Dat is een teken van kracht, een positie van autoriteit. Jezus zit er. Hij deelt de eer en de glorie met zijn Vader. Wij lezen in verschillende plaatsen in de Bijbel dat God zijn rechterhand uitstrekt. Benjamin, die werd geboren en zijn moeder had enorm veel pijn. En zijn moeder noemde hem bij geboorte Ben-Oni, zoon van mijn pijn. En toen zei zijn vader, nee. En zijn vader nam het kind en zijn vader zei, jij zal Benjamin heten. En dat betekent zoon van mijn rechterhand. Maar goed, wat dit ook is, dat is betekenis wanneer je iemand in het openbaar de hand geeft ten getuige van anderen, is dat de verzegeling van een contract. Heb je al gezien op de veemarkt of heb je dat nooit gezien? Hier zijn niet zoveel boeren, of wel? Ja? maar dan krijg je dat handje geklapt. Ja? En dan zitten ze, zijn ze bezig om een prijs te overleggen en dan geven zij elkaar een hand. En dat is een bindende koopcontract. Heb je dat al gezien? Ook op televisie misschien? Maar wanneer je iemand een hand geeft, dan is dit veel sterker. En het tweede woord, de gemeenschap, dat is het Griekse woord koinonia. Koinonia is een hele belangrijke woord in de Bijbel. Koinonia betekent samen plus deelnemer. Koinos betekent ons gemeenschappelijke. Koinonia betekent dat ik een partner heb of een deelnemer. Zo wat er eigenlijk is, is daar is een partnership. Zij gaven hem een rechterhand, zij gaan een contract aan met hem voor de rechterhand. Dat is een afspraak van aanvaarding, van een bindende contract met elkaar. Zij sluiten eigenlijk voor Gods aangezicht een verbond met elkaar. Op het moment dat, wat waren de mensen, de namen van de mensen? Jacobus en Petrus en Johannes, Barnabas en Paulus de rechterhand gaf voor de gemeente, zeiden zij eigenlijk, jullie zijn gelijk aan ons steunpilaren. En dan gaat hij ook verder in dat gedeelte. God heeft hen de verantwoordelijkheid gegeven voor de Joodsprekende aan Paulus en Barnabas voor de niet-Joodsprekende. Maar ze zouden vanaf dat moment bekend staan als steunpilaren voor God. Maar daar is veel meer. Zij zeggen, dit is eigenlijk, dat woord partnership betekent een aandeelhouder. Aandelen hebben een slechte naam gekregen. Vooral de manier waarop mensen omgaan en investeerders daarmee omgaan. Terwijl weet u, dit is een van de beste, dit is een van de grondbeginselen van een goede geldsysteem. Die zegt, als wij nou met z'n vijven haar helpt met haar bezigheid. En wij geven haar geld om haar bezigheid te doen, dan krijgen wij aandeel daarin. En zij werkt met onze geld en zij bouwt het uit en de winst komt voor ons allemaal ten goede. Maar als dit slecht gaat met haar, dan houden we haar vast en helpen haar dat de bezigheid goed gaat. Wat is het geworden? Dit kan voor meerdere partijen rijkdom betekent. En wat is het geworden? Zodra het zij gaan met het bedrijf, dan verkopen ze de aandelen en dan houden ze hun geld. Dat is geen aandeelschap. Dat is geen partnerschap. Dat is niet een verbond. De groei van aandelen is veranderd tot iets om snel rijk te worden. En denken is ikke, en de rest kan stikken. Zo snel mogelijk. Terwijl oorspronkelijk was dit een hele goede zaak. Dat heeft te maken met, wij zijn deelgenoten in een verbond. Jezus zegt, wanneer we avondmaal vieren, dat al jouw zwakheden, alles wat van jou is, neemt hij op zich. En wat geeft hij aan ons? Alles van hem, alles wat goed is. In de Bijbelse tijd hebben ze volkeren verbonden met elkaar gesloten. En het belangrijkste is het verbond van Abraham met God. En wat zei God tegen Abraham? Hij zegt, Abraham, zoals dat bloed op de grond legt, als jij jouw deel van een verbond niet na zal komen, dan zal ik daaronder lijden. En ik zal zorgen dat het goed komt met jou. En dat is hier wat hier eigenlijk gebeurt. De gemeente, die mannen zeggen, wij horen met elkaar tot het lichaam van Christus, de gemeente van Christus. Wij geven elkaar een hand, wij delen in elkaars gaven en bedieningen, wij delen in elkaars salving, wij vormen een verbond, wij vormen een nieuwe gemeenschap met elkaar. En dat is de betekenis wat daar gebeurt. En daarom is lidmaatschap niet zomaar iets, maar het duidt iets van een gemeenschappelijke verbond. Te delen met God, delen met elkaar, en het gaat eigenlijk heel diep. De sleutelwoorden, de kernwoorden voor zo'n verbond, is samen volharden, samen geloven, samen bidden, samen lofprijzen, samen strijden, samen delen, samen lijden, samen huilen, samen verblijden, en samen groeien. Is het niet eigenlijk iets geweldigs? Waar ik niet kan bidden en niet kan volharden, maak ik deel uit van een gemeenschap die mij draagt in mijn gebed. Ik heb niet anders geleerd dan dat wanneer je gemeente leidt, dat je voor iedereen moet bidden, dat je telkens alle gebeden ook met elkaar moet dragen. Dat is de inhoud daarvan, is een verbondsmatige inhoud. Wat houdt de verbond nou in? Ik zal het even noemen. Ik zeg eigenlijk, als ik een verbond aan ga met iemand, zoals toen Magda en ik trouwden, wij gingen een verbond aan, dan zeg ik daarmee, dat is ook ook opvallend, hè? Wat gebeurt als iemand gaat trouwen? Dan geven ze elkaar een rechterhand. Is dat niet wat gezegd wordt? Geef elkaar een rechterhand een beloof. Dat is verbondsuiting. Dat is een contract die je aangaat. Dat heb je niet als je gaat samenwonen. Maar wat je eigenlijk zegt, is ik hoort bij jou en jij bij mij. Het tweede, ik hou van jou en ik laat jou toe om van mij te houden. Ik zeg daarmee, ik zal voor je zorgen. Ik zal je verdedigen. Ik zal je eren. Ik zal je trouw zijn. Ik zal je vergeven. En als ik ooit de verbond verbreken, zal ik snel terugkomen en vragen, vergeef mij. Ik praat alleen over de ander op mijn knieën. Er is zoveel dat er over mensen gesproken wordt. En God zegt, doe aan anderen wat je wil dat mensen aan jou zullen doen. Zo kunt u zien dat het enorm ver gaat, zo'n gemeenschap. Zo'n verbond, als je aan elkaar de rechterhand geeft. Als we even verder kijken, waarom is dit zo belangrijk? Omdat dan kunnen wij meer doen. En ik wil je vanmorgen ook uitdagen. Want gemeente is meer zijn dan alleen leden. Het is ook te zeggen, wij zullen voor elkaar opkomen. Wij zullen voor elkaar bidden. God had voor het volk van God, had hij een ark van het verbond gegeven. En dat was een plaats dat ze kunnen weten, daar is er iets. En eigenlijk zou ik je willen uitdagen, denk nou eens aan een persoon die jij op het hart hebt. Een familielid of een vriend of wat ook al. Eén persoon. En dat hij zegt, ik wil voor die persoon wil ik bidden. Ik zou wensen dat die persoon tot geloof komt. Ik zou wensen dat zijn positie, dat zijn leven of haar leven verandert. Ik zou zo graag willen dat het beter gaat met zo'n persoon. En hoe doe je dat? Je stelt je de persoon voor ogen. Je schrijft de naam op. En ik heb een doos gemaakt, of macht heeft. En dat wij zeggen, wij zetten de namen daarin. En wij bidden voor hen. En als gemeenschap bidden wij ook voor de mensen. En wij gaan geloof nemen en geloof mengen met elkaar. Want als je een partnership heeft, als alle mensen en geldelijke middelen bij elkaar zitten, dan is het meer dan het geld die zij heeft om in een zaak te leggen. Klopt dat? Als je een gemeenschap vormt met elkaar, dan heb je ook meer geloof met elkaar om in te zetten voor een gebed. En ik wil je voorstellen om op een bijzondere wijze voor die mensen te bidden voor 3 maanden. Te kijken wat God doet. Ik geloof dat de geloofsgemeenschap moet een geloof oefenen. En ook kunnen zien, dit zijn verhoringen van God en gebed. Dat bouwt. En daarom wil ik je ook uitdagen. Ik geloof met mijn hele hart dat de kerk binnen een jaar moet verdubbelen. Elke jaar. Waarom? Omdat iedereen van ons moet getuigen. En als elke van ons kan geloven voor 1 persoon in een jaar om tot geloof te komen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat het toch verdubbelen of niet? Is dat niet de uitdaging die God wil? Dat is God vraagt van een kerk geloof. Nou, als wij als gemeente, wat geloven wij? Ik wil dat je dat daarover nadenkt, dat je iets daarin zoekt, maar ik zie de tijd lopen uit. Wat geloven wij? Wij als de weg hebben een passie en wij geloven. Wij geloven dat wij moeten zoeken datgene wat God blij maakt. Vreugde geven aan een vader. God heeft, er is blijdschap in de hemel wanneer mensen tot geloof komen, staat er in de Bijbel. Ik zeg je dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zonder die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen. Jezus geeft de vader blijdschap. Dit is mijn geliefde zoon, zegt de vader. Luister naar hem. Daarom geloof ik dat de kerk gericht moet zijn op Jezus Christus. En de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God blij te maken. Om te groeien in een geloof, zijn er 5 stappen nodig om blijvend te groeien. Welke stappen? Het is Jezus ontmoeten. En je ontmoet Jezus door samenkomst en gebed, aanbidding en avondmaal. En Jezus leren kennen. Je leert Jezus kennen door kringen, door cursussen, door relaties te hebben met andere mensen. En Jezus groeien. Dat gebeurt door discipelschap, door je te laten dopen, door vorming toerusten. Jezus dienen, vierde, dat is dienstbaarheid voor de gemeente en de samenleving. En Jezus delen, dat is zending, zorg naar de ander, evangelisatie en uitdelen. Dat hebben wij als basis staan, dat wij geloven moet gebeuren in de gemeente. Onze waarden. Dus wij geloven, ieder mens heeft God uniek gemaakt. Met een doel en een plan en een bestemming voor zijn en haar leven. En men kan het alleen bereiken indien hij in Jezus Christus is. Het tweede is, ieder mens heeft recht op Gods plan voor zijn en haar leven te horen en te beantwoorden. Iedereen heeft Bijbelse waarden nodig om Gods plan te ontdekken. En richting te geven voor zijn of haar leven. Elke gelovige heeft unieke gaven die ontwikkeld en gebruikt mogen worden om een gemeente te versterken. Ik geloof dat God ieder mens wil gebruiken. Elke van ons. En God wil je gebruiken op soms manieren dat je eigen gedachte of geloof te boven gaat. Als laatste, elke gelovige heeft de plaats in het uitvoeren van de wereldwijde opdracht van Christus in de gemeente. En het moet alles geïnspireerd en geleid worden door de Heilige Geest tot vreugde van God. Als we mensen verwelkomen, hebben wij een lidmaatschapsverklaring dat wij zeggen, dit vragen wij van mensen. We vragen van mensen dat ze zeggen, ik wil mij inzetten voor de eenheid van mijn gemeente te beschermen. Ik zal mij meehelpen in de verantwoordelijkheid voor mijn gemeente te dragen. Ik wil de opdracht van mijn gemeente dienen. Ik zal achter de getuigenis van mijn gemeente blijven staan. En ik wil de gemeente plus rijden, voortdurend dragen in gebed.